Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Zusters en broeders, de schriftlezing, één schriftlezing, komt uit Johannes 5. En ik wist het niet meer zeker, maar ik denk dat ik lang geleden al een keer hier in deze gemeente over dit gedeelte heb gesproken. Maar dat geeft misschien niks, dan hoort u vertrouwde klanken, als u zich dat nog zou kunnen herinneren. Maar Johannes 5. En dan lees ik u vers 1 tot en met 15. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: "Wilt u gezond worden?" De zieke antwoordde hem: "Mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af." Jezus zei tegen hem: "Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen." En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: "Het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen." Hij antwoordde hun: "Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd: neem uw lichtmat op en ga lopen." Zij vroegen hem dan: "Wie is die mens die u gezegd heeft: neem uw lichtmat op en ga lopen?" En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: "Zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt." De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En toch nog één vers erbij. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Tot zover onze schriftlezing. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, in dat tweede couplet dat we nou net gezongen hebben, komen die woorden voor: "Schoon ik ganse nachten ween, hoewel ik de hele nacht door huil om mijn zonde." Aan die formulering kun je merken dat dat niet vorig jaar geschreven is. Dat is typisch iets van de 18e eeuw. Daar komt het lied ook oorspronkelijk uit vandaan. Toen mensen veel meer nog dan wij besef hadden van de grote afstand tussen ons leven en de heilige God. Veel dieper besef hadden van wat zonde aanricht in het leven. Wij zijn in onze tijd langzamerhand, ik bedoel dan de kerk zo in het algemeen, veel meer bezig met onze gezondheid, geestelijk en lichamelijk. Veel meer bezig met zoiets als geluk. Er zijn veel mensen in de kerk, ook voorgangers, die het steeds maar hebben over Gods wil om ons een gelukkig en gezond leven te geven. Elke ziekte die we doormaken lijkt een smet op het blazoen van de Heere God, die ons toch beloofd heeft dat hij ons een leven lang dragen zal. Daar zit weinig zondebesef meer in. Weinig idee dat het toch in de eerste plaats de Heere te doen was om ons die zonde en schuld te vergeven. En ons een leven te geven dat geheel en al aan hem gewijd is en dat tot zijn eer geleefd wordt. We raken dat kwijt. We denken dat het niet zozeer gaat om de zonde en de vergeving, maar om onze ziekte en Gods genezing. En nou zie je in de schrift dat genezing en zonde, dat ziekte en zonde, altijd nauw met elkaar verbonden zijn. En dat is ook zo in het gedeelte dat we nu hebben gelezen. Als je dat nou zou lezen met een hedendaagse bril, dan zie je vooral dat hier op wonderbare wijze een mens genezen wordt. 38 jaar lang ligt die man daar in die merkwaardige badplaats. En hij hoopt op genezing. Hij bidt niet om genezing. Hij bidt niet om vergeving. Hij is niet bezig met de juiste relatie tot God. Maar hij is alleen maar bezig met zijn eigen gezondheid. En als het 38 jaar lang maar duurt en duurt voordat er genezing is, dan kun je je voorstellen dat de man langzamerhand helemaal wanhopig geworden is. Nou, met een moderne bril, dan zeggen we, nou, het gaat toch in dit verhaal om de gezondmaking van die man. Ook al zou je 38 jaar moeten wachten, kijk maar, de Heere komt misschien toch wel bij je langs en neemt die ziekte bij je weg. En als je het bekijkt met die 18e eeuwse bril, dan zie je dat toch heel anders. Dan zie je dat in dit verhaal juist ook de zonde van deze man en de zonde van de Joodse leiders zo'n enorm grote rol speelt. En dan kun je proberen daar iets van uit te leggen. Ook om dat moderne idee wat tegen te spreken, wat steeds meer in onze kerk binnenkomt en waar u steeds vaker wat van horen zult. Het is een soort obsessie van onze tijd met gezondheid. We hebben het onszelf ingeprent dat je eigenlijk gezond moet kunnen zijn. En dat ziekte een onoorbare, een ongelofelijke verstoring daarvan is, waar we alles op alles bij moeten zetten om dat op te heffen. En het maakt niet uit waar dan de genezing vandaan komt of hoe dat werkt als we maar gezond kunnen blijven. Vele jaren geleden, in een van mijn vorige gemeenten, was er een vrouw die had een zieke man, een ziekelijke man. Dat wil zeggen, hij was lang niet zo vlot ter been als hij voorheen geweest was. Dus hij liep wat moeilijk en was wat vaker moe en dat vond zij ziek zijn. En net in die tijd kwam een enorm spektakel op gang in Nederland, want toen was Jomanda voor het eerst in het nieuws. En Jomanda beloofde van alles en nog wat. Boodschappen uit de andere wereld, contact met de geesteswereld, contact met beminde overledenen en ook genezingen. En toen zei ze tegen mij, het maakt me niet uit waar de genezing vandaan komt, ik ga desnoods naar Jomanda toe. Die kan wonderen verrichten. En ik was toen nog een heel jong predikant, dus ik zei tegen haar, het enige wonder dat zij kan verrichten is dat jouw groene bankrekening rood komt te staan. Dat dacht ik. En ik denk het eigenlijk nog steeds, maar ik had het misschien iets diplomatieker moeten zeggen. Want ze was wanhopig. Nou, in de eerste plaats, die man was dus ziek omdat hij wat vermoeid was en slecht kon lopen. Dat was ziek. Dat werd niet geaccepteerd, dat kon niet zo zijn. Hij was nog maar pas 75. Dus hoe kon dat nou? Dat is het eerste. Een soort intolerantie tegen dat soort lichamelijke ongemakken of zwakte. Dat pikken we niet meer. En het tweede was dat de oplossing overal vandaan kon komen. Het maakte niet uit. Als de Heere nou dat gebed van haar, dat zeer indringende gebed, niet verhoorde om die genezing van die man, had ze daar dan niet in moeten berusten? Of had ze die hele geesteswereld van Jomanda moeten omhelzen, desnoods, want gezond zijn gaat boven alles. En aan dat voorbeeld kunt u zien wat ik bedoel. Gezond zijn gaat boven alles. Het gaat niet meer om de rechte, de juiste relatie tot God. Het gaat niet meer om de afhankelijkheid tegenover God. En dat is nou precies wat deze man ook mist. 38 jaar ziek. En ik denk dat hij in al die tijd alleen maar met zichzelf bezig is geweest. En dat zijn gebed alleen maar gedraaid heeft om zijn ziekte. En dat hij eigenlijk daar steeds grimmiger geworden is, omdat hij ziet dat anderen eerder bij dat water zijn dan hij. Tussen haakjes, dat staat er zo alsof het vanuit de hemel zo geregeld was. Maar we weten intussen dat dat een beschrijving is van een bijgeloof dat in die tijd bestond. En als u daar nog aan twijfelt, zeg ik u dit. Zou de Heere God het nou zo gedaan hebben, dat op die ene plaats een wonder gebeurt, en dat de enige die dat wonder kan ontvangen, degene is die het snelst ter been is en als eerste in het water is? Zou de Heere God nou de genezing geschonken hebben aan de beste en de sterkste en de slimste, of degene met de meeste vrienden, en alle anderen buitenspel hebben gezet? Is dat zijn manier van doen geweest? Want alleen degene die het eerst daarin komt, na de beweging van dat water, wordt gezond. Ik ben ervan overtuigd dat dit een badwater is van Jomanda in de eerste eeuw. Het is in feite een bijgeloof, getolereerd door de rabbijnen, die het niks uitmaakt dat mensen daar samenkomen en dan rustig liggen te wachten op die beroering van dat badwater. En dat is net buiten de stad en ze zitten daar mooi apart, dus je hebt geen last van ze. Ze lopen niet te bedelen op de straten van Jeruzalem, maar ze zitten daar keurig opgesloten in hun eigen plek. Het komt ze wel goed uit dat die mensen daar leven met dat bijgeloof. Dat Jezus daar binnenkomt is op zich al heel bijzonder, want het is waarschijnlijk Pesach of misschien Loofhuttenfeest. We weten niet welk feest op dat moment aan de gang is, maakt ook niet uit. Maar Jezus is niet in de tempel waar je hem zou verwachten. Jezus heeft een missie. Er moet iets worden duidelijk gemaakt en er moet een man worden genezen. En hij is, zoals altijd, op de goede plaats op het goede moment. Ik wil u drie dingen voorleggen. Het eerste is hoe deze man genezen wordt. Het tweede is wat die man doet als hij eenmaal genezen is. En dan ten derde hoe de Joodse leiders reageren op die genezing. Dus om te beginnen, mijn eerste punt, hoe wordt deze man dan genezen? Er is eerst een gesprek. 38 jaar ziek. En toch zegt de Heer Jezus tegen hem, wilt u gezond worden? Helemaal niet zo'n vreemde vraag. Als je 38 jaar ziek bent, ben je misschien wel zo vertrouwd met je ziekte dat je je helemaal niet meer kunt voorstellen hoe het is om helemaal gezond te zijn. En in die 38 jaar heeft die man misschien allerlei manieren gevonden om met zijn beperkingen om te gaan. En ach, hij zit daar droog en omringd door lotgenoten en hij krijgt te eten en te drinken. Het leven heeft verder geen verantwoordelijkheden meer. Het zou best kunnen dat hij zich geschikt heeft in zijn omstandigheden. Daarom is die vraag zo belangrijk. Wilt u gezond worden? En dat gaat niet alleen maar over zijn lichamelijke kwaal. Gezond zijn wil zeggen niet alleen maar dat je lichaam op orde zou zijn, maar bovenal dat je tegenover God in de juiste relatie staat. Gezond zijn wil zeggen dat je voor Gods aangezicht kunt staan met de zekerheid van de vergeving, met het besef van Gods genade en liefde tegenover jou. Dat is de wijze waarop de mens zou moeten bestaan. Zo heeft God hem bedoeld. Dat is gezond zijn. Stel je voor dat die man lichamelijk helemaal gezond zou zijn, maar voor de rest geestelijk in de duisternis zou wandelen. Zich zou afkeren van de Heere God. Een leven vol zonde zou leiden. Wat heeft het dan nog voor zin dat hij lichamelijk gezond is? De zieke antwoordde hem. En nu krijgen we een blik in het denken, in het gemoed van deze man. Mijn Heer, zegt hij, gewoon een beleefdheidsvorm, meneer. Ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Heel zijn bitterheid komt er nu uit. Hij is daar alleen gelaten. Want niemand helpt hem. Er is daar helemaal niemand die een ander helpt. Iedereen is op die plaats louter en alleen maar voor zichzelf. Maar dat geldt voor deze man ook. Hij heeft niemand anders geholpen om in het water te komen. Het is één grote concurrentiestrijd. Wie staat bovenaan de wachtlijst, zou ik bijna zeggen. Wie heeft als eerste toegang tot medische hulp? Wie heeft de beste verzekering? Het is toen, misschien, althans in geestelijke zin, niet zoveel anders dan nu. Onze gezondheid maakt ons tot egoïsten. Het gaat om mijn gezondheid. En als ik bovenaan die wachtlijst sta, dan is dat mijn zegen, mijn geluk. En wat maakt het uit wie er nog meer staan? Dat hele systeem dat we hebben, dat er toen was en er nu is, maakt ons volkomen egoïstisch als het om onze gezondheid gaat. En we kunnen niet anders. Het is niet iets waar we iets aan kunnen doen. Ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Ik kom niet in aanmerking voor de zorg die hier door de engel wordt gegeven. Want een andere daalt steeds voor mij af. Ze zijn me steeds voor. Jezus gaat niet met die man in discussie. Maar hij doet iets wat kenmerkend is voor de wijze waarop de Heer Jezus geneest. En dat kan ons helpen om een authentieke genezing in de kracht van de Heilige Geest door een bovennatuurlijke daad van God te onderscheiden van al dat bedrog wat er is. Voor alle, laat ik maar zeggen, jomanda's van deze wereld. Hij zegt 3 dingen tegen de man. Hij geeft 3 geboden. Sta op. De verlamming in zijn ledematen is in 1 klap voorbij. De kracht in zijn benen is in 1 klap terug. Hij staat op. Neem uw lichtmat op. De kracht in zijn hele lijf. Ondanks het feit dat hij bijna 40 jaar alleen maar gelegen heeft. Die spieren nooit meer geoefend zijn. Maar die kracht is in 1 keer helemaal terug. Neem uw lichtmat op. Met andere woorden, je mag nu afstand nemen van de plaats waar je bent en het leven dat je had. Die lichtmat die hier was, maar die thuis had moeten zijn, die mag je opnemen. En dan ten derde, hij ging lopen. Hij kan zomaar iets wat hij 38 jaar daarvoor voor het laatst gedaan heeft. Hij hoeft niet te oefenen, hij heeft niet tijdelijk een stok nodig. Hij wordt niet ondersteund. Het is een onmiddellijke en volkomen en bovennatuurlijke genezing die alleen kan worden gedaan door de Zoon van God die de schepper van hemel en aarde is. Het is niet een wonder in de trant van ontvang de Heilige Geest en over 3 weken zul je je wat beter voelen. Of zoals ik onlangs nog hoorde in een genezingssamenkomst ergens in het zuiden des lands. En om de schuldigen te ontzien zal ik verder geen namen noemen. Dat tegen een dove vrouw gezegd werd. Met schreeuwende stem. Jij zult kunnen horen. Nou, dat harde schreeuwen van die man, dat hoorde ze nog net wel. En daarna bleek ze even doof te zijn als altijd. Dat is niet de wijze waarop God, waarop de Heer Jezus, waarop de Heilige Geest geneest. Dat is onmiddellijk, dat is volkomen en, dat is het derde, het is in zijn dienst. Want de man gaat lopen met die lichtmat op. En Johannes vroeg eraan toe, het was Sabbat op die dag. Daar bij Bethesda liepen ook fariseeën rond, Joodse leiders, en die zien die man lopen. Buiten de poort dus, de noordpoort, de schaapspoort, net boven de tempel in Jeruzalem, loopt die man. En misschien loopt hij wel door de poort heen, want hij wil kijken of er nog familie van hem is. Hij wil naar zijn eigen huis toe. Ze zien hem lopen. En hij loopt met die lichtmat door de poort heen. De Joden hadden een regel dat je geen goederen mocht dragen van de ene openbare ruimte naar de andere openbare ruimte, want dat was een uitnodiging om handel te drijven. Dus je mocht geen lichtmat pakken en dan door de schaapspoort heen de stad binnengaan, Want dat leek alsof je je lichtmat ging verkopen. Een regel die ze zelf bedacht hadden. De Heere God had gezegd, geen handel drijven op de Sabbat. Maar de rabbijnen hadden eraan toegevoegd, dan ook maar geen goederen dragen in een openbare ruimte. Logisch, want dan kon je ook niks kopen. Je kon het namelijk niet meenemen naar huis. Je kon niet over de straat lopen met wat je net gekocht had. Zo wilden zij voorkomen dat het verbod op handel op de Sabbat zou worden verbroken. Maar dit is geen handel. Dit is een man die verhuist. Hij verhuist op de dag dat hij van die hele langdurige ziekte genezen is. En hij wil vrolijk en al naar huis lopen met zijn lichtmat. Die neemt hij natuurlijk wel mee. De Joden spreken hem aan, de Joodse leiders dus. Het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Kijk, dan zijn we al bij de reactie van de Joodse leiders aanbeland. Zij kennen deze man. 38 jaar lang. Hij zal misschien wel degene daar zijn die het langste in Bethesda heeft gelegen. Dat huis van de barmhartigheid, zoals het heet. Hij is misschien wel de eerste die daar gekomen is. Ze kennen hem. Ze weten van zijn ziekte af. En nu zien ze hem lopen, gezond en al. En het eerste wat ze denken is, hij overtreedt de regel van de Sabbat. Ze vragen niet, hoe kan het zijn dat jij gezond bent geworden? Ze vragen niet, wat een vreugde moet het voor jou zijn dat je nu eindelijk genezen bent. Ze zijn bezig met hun regeltjes en met deze overtreding van de Sabbat. Maar dan de reactie van deze man. Hij wordt aangeklaagd, het is niet gering om te horen dat je de Sabbat hebt overtreden. In theorie stond daar zelfs de doodstraf op, de steniging. En zo zwaar zal het vaak niet afgelopen zijn, maar het is in ieder geval iets wat ze heel ernstig hebben genomen. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen, je bent in overtreding. En dan zegt deze man, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, hij heeft het gedaan, niet ik. Ik heb hem maar gehoorzaamd, ja, hij heeft mij gezond gemaakt. En ik heb maar gedaan wat hij zei, maar dat is mijn schuld toch niet? De man probeert zich te verontschuldigen. Kijk, lichamelijk genezen. Gezond, zoals nooit tevoren. Sterk en krachtig geworden. Maar in zijn geest, in zijn ziel, niet veranderd. De leiders vragen aan hem, wie is die mens dan die u dat gezegd heeft? Want dat is waar, als iemand hem dat heeft opgedragen, misschien een rabbijn of een profeet, dan is die schuldiger dan hij. Ze willen de zaak oplossen. Wie is nou degene die hiermee begonnen is met deze sabbatschending? Wie is die mens die gezegd heeft tegen u, neem uw lichtmat op en ga lopen? Dan gaan we hem straffen. Op dat moment weet die man dat nog niet. Want Jezus heeft zich aan die menigte onttrokken. Dat horen we dan pas. Er is een menigte omheen. Want ze kennen hem allemaal, deze man. Ze weten allemaal van zijn genezing. En ze staan daar stom verbaasd bij. Ik stel mij voor, zwijgend. Niet wetend wat ze hiervan moeten denken. En de enige stem die te horen is, is die venijnige stem van de Joodse leiders die hem ondervragen. Wie is hier schuldig aan? Niet bezig met zijn genezing. Ze hebben een blijkbaar opdracht gegeven naar de tempel te gaan en daar een offer te brengen. Een offer te brengen voor zijn wonderbare genezing. God dan maar te eren. Het is het laatste wat in gedachten kwam, maar ze hebben het tenminste nog gedacht. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer. Dat is een tekst waar velen zich het hoofd over hebben gebroken. Mijn opvatting ervan is dat die 38 jaar van ziekte in Bethesda geen zondeloze tijd was. Ziek zijn is niet zondeloos zijn. In al die tijd heeft die man waarschijnlijk alleen maar gedacht, wanneer komt het nou voor mij? Heeft die man alleen maar bij de genezing van anderen gedacht, waarom hij wel en ik niet? In die 38 jaar is hij alleen maar met zichzelf en niet met anderen bezig geweest. Misschien heeft hij zelf zijn familie en vrienden van zich vervreemd door zijn obsessie met zijn eigen ziekte. Zodat hij uiteindelijk geen mens meer had om hem in het badwater te werpen. Die 38 jaar is geen zondeloze tijd. Zie, u bent gezond geworden, zegt Jezus. Neem dat nou als het begin ook van je geestelijke gezondheid. Zondig niet meer. Want de man heeft al gezondigd. Hij heeft al gezondigd door een ander de schuld te geven voor zijn overtreding van de Sabbat. Is hij nu tot geloof gekomen door deze genezing? Is hij ook geestelijk en wat zijn ziel betreft gezond geworden? Staat hij nu werkelijk oprecht en zuiver tegenover de God die hem genezen heeft? De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Hij wist dat de Joodse leiders zochten naar de schuldigen en dat ze die wilden straffen. En de man die hem genezen heeft, die geeft die aan bij de Joodse leiders. Hij verraadt Jezus. Hij gaat helemaal uit de tempel lopen naar die groep fariseeën die daar buiten staat, om te vertellen dat hij nu eindelijk weet wie het gedaan heeft. De man die 38 jaar ziek was en is genezen, is geen volgeling van Jezus geworden. Hij is gezond geworden naar zijn lichaam, maar hij heeft vervolgens niet God geëerd. Hij heeft hem niet de eer gegeven die hem toekomt. Jezus heeft hem genezen zoals hij dat altijd doet, met een woord van gezag. Op een bovennatuurlijke manier, onmiddellijk en totaal en zonder voorwaarden vooraf. Het was niet zijn geloof dat hem behield, dat hem gezondheid gaf, maar die eenzijdige, soevereine daad van de Heer Jezus zelf. En hij wordt beloond door het ongeloof en het verraad van deze man. Zo anders dan die blindgeborene waar we later over lezen, die Jezus groot maakt, die in discussie gaat met de fariseeën, die Jezus een rechtvaardig mens noemt, die hem eerde. Hier niet. En daarom vervolgden de Joden Jezus des te meer en probeerden ze hem te doden. Hij wakkert het vuur nog meer aan. Het gebeurt nog steeds dat God op wonderbare wijze mensen geneest. Niet door middel, denk ik, van apostelen en speciaal daartoe aangestelde mensen. Maar het gebeurt. God is een God van wonderen. Je zou wel willen, want iedereen heeft wel iemand die hij kent of gekend heeft, dat God zo'n wonder voor jou of voor een van je naasten, een van je familieleden, zou hebben verricht. Maar in dit gedeelte zie je dat de Heere God, dat de Heer Jezus, niet geneest omdat het om gezondheid gaat. Deze man was 38 jaar ziek en kwam niet tot bekering. Zette zijn vertrouwen niet op de Heere God. Bad niet om een genezing om daardoor de Heere te kunnen dienen en te eren. Maar zijn ziekte bracht hem er alleen maar toe om met zichzelf bezig te zijn. Stel dat God op dat moment in Bethesda een bovennatuurlijk ziekenhuis had ingericht. Stel dat de Heer Jezus het als zijn taak had opgevat om alle zieken in de wereld te genezen. Of ze nu 10 jaar of 80 jaar ziek zijn. Maar iedereen zou zomaar genezing kunnen ontvangen. Zouden ze dan niet allemaal gereageerd hebben zoals deze man? Dank u wel, Heere. Maar voor de rest wil ik met u niks te maken hebben. Ik wil niet mijn nieuwe gezondheid gebruiken in dienst van God. Ik wil niet leven tot zijn eer. Wat zou dat dan betekend hebben, die genezing? Zou het niet zinloos zijn geweest? Dan maar liever de ongemakken die bij ziek zijn horen. Als je geest gezond is en je ziel in het reine is met God, als je de zondevergeving hebt ontvangen, heeft de 18e eeuw niet een beetje gelijk tegenover de onze. Dat het uiteindelijk toch gaat om de zondevergeving. Om het nieuwe leven dat God geeft. Om de bevrijding van de last van de zonde. Wat voor baat heb je erbij om te genezen van zo'n langdurige ziekte. Als het je geest niet herstelt en je ziel niet tot bekering brengt, zodat je deze God die jou genezen heeft ook gaat dienen. Wat heeft dat voor zin? Dacht ik en zei ik niet tegen die vrouw lang geleden. Wat zou het voor zin hebben dat je man door Jomanda wordt genezen? Zou het hem niet hebben afgetrokken van het evangelie? Zou hij niet gedacht hebben dat er misschien toch iets zat in het verhaal van die geesteswereld? En dat er mediums zijn in deze wereld die zonder God of de Heer Jezus daar toegang toe hebben en zomaar gezondheid kunnen geven? Had het hem niet afgetrokken van zijn geloof, weggetrokken uit de relatie die hij met God had? En zou hij in die zogenaamde ziekte die hij had niet ook God kunnen eren en dienen? Het is onze obsessie met gezondheid, waarvan, denk ik, misbruik kan worden gemaakt om ons weg te trekken van het evangelie. Zeker, de Heere God geeft soms genezing. Soms ook niet. Soms bewaart hij iemand voor nog diepere ziekte door iemand weg te nemen op een tijdstip dat ons niet uitkomt. Voordat mijn vader kon lijden onder de ziekte die hij had, stierf hij op 67-jarige leeftijd, veel te vroeg. En toch is dat tot ons, tot zijn kinderen doorgedrongen, dat hem zo ontzettend veel bespaard is gebleven daardoor. En dat zijn vroege vertrek uit dit leven een daad van genade van de Heere God was. Dat zie je niet onmiddellijk en dat zie je niet na 3 jaar. Maar na 12 jaar kun je dat zo weten. Er zijn mensen die ziek zijn en op hun bed het werk van het gebed doen wat de gemeente misschien niet meer kan of waar zich die geen tijd voor heeft. Die bidden voor allen die ze kennen, die bidden voor de gemeente. En in dat gebed steeds dichter bij God komen te staan. Die leren in afhankelijkheid van hem te leven. En dat is een gebed, ik weet het zeker, van een rechtvaardige waar God naar luistert. Zeker, ze zijn ziek en ze liggen op hun bed. Ik ken er één die jarenlang op bed lag, maar vol vrolijkheid was omdat ze bij de Heer was, omdat de Heer om haar heen was, omdat ze door haar ziekte zoveel afleidingen miste, maar zich kon concentreren op haar band met de Heere God. Er zijn op die manier kanttekeningen te maken bij onze obsessie met gezondheid. Deze man wordt gezond, recht van lijf en leden, krachtig weer. Hij kan zijn leven oppakken. En hoe besteedt hij het? In ongeloof en verraad tegenover het evangelie. Is dat dan zo zinvol? Ook in onze kerk dringt dat steeds meer door. Het idee dat de Heilige Geest toch wonderen van genezing wil verrichten. En dat er door zalving bepaalde mensen als gebedsgenezers kunnen worden aangewezen. Ik kan alleen maar zeggen, en ik hoop dat u na het lezen van dit hoofdstuk daar kritisch naar kijkt. En dat u de vraag stelt, gaat het God nou uitsluitend om onze lichamelijke gezondheid? Is dat zijn eerste zorg? Moet dat onze eerste zorg zijn? Of is onze eerste zorg of ons hart recht is tegenover God? Of we hem dienen met alles wat we hebben, ook al hebben we weinig. Dat we hem dienen in lichamelijke voorspoed en in tegenspoed. Of we hem dienen of we nu rijk en gezond zijn of arm en ziek. Het is in die dienst tegenover God dat de Heilige Geest zijn werk kan doen. Dat hij ons in dienst kan nemen voor allerlei zaken. Je kunt in het ziekenhuis belanden. Simpelweg omdat er één is die naast jou ligt op je kamer. Die het evangelie nog nooit gehoord heeft. En die jou daarover hoort spreken. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin jullie beiden dan zitten. En die door dat getuigenis van jou in dat ziekenhuis, in die kamer, tot bekering komt. En voor eeuwig behouden is. En je gaat naar huis en je bent blij dat je weer thuis kunt zijn en dat je genezen kunt. Voor jou draait misschien alles om die genezing. En om die ziekte die je gelukkig kon overwinnen. Maar het ging de Heere God daar niet om. Het ging erom dat die ene in dat bed naast je, dat die geestelijk gezond moest worden en tot bekering gebracht. Er is nog veel meer over dit hoofdstuk te zeggen. Er is veel meer te zeggen over de God die ons op allerlei manieren met zijn zorg omringt. Maar eigenlijk nooit zoals wij dat zelf zouden willen. Onze verlangens, onze ideeën daarover schieten eigenlijk tekort. God heeft een plan met ieder van ons, ook als we ziek zijn, ook als we in moeilijke omstandigheden komen, ook met degene onder ons die misschien veel te vroeg uit dit leven worden weggenomen. En met zijn plan wordt niet alleen maar de eer van God uiteindelijk gediend, maar daarmee worden wij pas werkelijk gelukkig. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.